Daar zullen we nu met elkaar zingen, Psalm 60. En daarvan het tweede en het zevende vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. En ook het zevende, geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. 2 en 7 van Psalm 60.
Thank you.
Heilig Woord lezen, 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Daar komt Gods woord als volgt tot ons. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Wij bidden u, broeders, erken degene die onder uw arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om hun werkswil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaag alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u alle tijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit, veracht de profetie niet, beproeft alle dingen, behoud het goede, onthoud u van alle schijn des kwaads, en de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heer dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Gemeente, laten we de Heer bidden om zijn zegen. Een dierbare koning, Heer Jezus Christus, als gij ons roept tot de gemeenschap van uw gebroken lichaam en vergoten bloed, moeten wij op deze avond, Heer, het hoofd buigen, beschaamdheid eraan gezichten. Dat het misschien voor vele harten geldt en voor ons als gemeente te samen, dat wij die roep van u, die liefdeslokking van u tot het heilig avondmaal, zo onwaardig zijn. Wil u ons alle heren vanavond gebrokenheid geven van hart en oprechtheid als u tot ons spreekt en een woord tot ons te zeggen hebt. Dat u, o heren, zelf daardoor spreken en de harten doorzoeken. Gij zijt die koning die zo trouw en zo teer uw kinderen bemint en onderhoudt. En Heere, wat is er van onze kant weinig
Wederliefde, wat is de ontrouw groot. Moeten wij onszelf vanavond voor uw aangezicht aanklagen. Want het bedenken des vlees is de dood. En het bedenken des geestes is leven en vrede. En schenkt aan uw Heilige Geest, o Heere, dat wij in deze week van voorbereiding ons vlees met al de bewegingen en begeerlijkheden, met al de trots en ongerechtigheid, met al het ongeloof en eigenliefde, ons vlees zullen veroordelen. En u, o Heer Jezus Christus, weer van harte omhelzen. O Heere, wij bidden van u, laat ons vanavond en ook aankomende zondag als gemeente niet alleen. U hebt het beloofd, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Maar o, wil in genade dan aanwijzen in ieders hart en leven wat de oorzaken zijn dat gij u niet krachtiger en heerlijker openbaart. En Heere, als gij het gelooft, dan komt te beproeven. En de uitgestelde verwachting het hart krenkt. Geef dan kinderlijke onderworpenheid. En geef, o Heere, goede gedachten van u. Want u weet, Heere, dat we in onszelf zo onbekwaam zijn. We kunnen ons niet voorbereiden, ook vanavond niet. Maar doorzoek gij dan ons hart. O Heilige Geest, leg de kracht Gods erin. Om ons aan te spreken en te zeggen, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten. Of wat gij dan ook te zeggen hebt tot ieder hart. Woorden van vertroosting, een hart doorzoekende woorden van vermaning. We hebben het zo nodig, Heer, uw heilstem te horen. Dat u toch aanstaande zondag lieflijk tegenwoordig zijn. In uw heiligheid, grote genade. Laat toch van uw tafel een rijk getuigenis mogen uitgaan aan diegenen die niet met ons kunnen opgaan. Die niet met ons kunnen toegaan tot de tafel. Wij bidden u, o Heer, voor diegenen die meeluisteren vanavond en allen in de gemeente. Die er wel zullen zijn, maar niet kunnen eten, omdat hun hart nooit kwam tot Christus. O Heer, leg grote trekkracht van uw liefde aan uw tafel. Dat al diegenen die uw verschijning hebben lief gehad, daar worden toegebracht. En dat er ook anderen die nog in de duisternis zijn, het geheimenis mogen zien van uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed. En als goddeloos en onwaardig komen tot Jezus Christus. O, wij bidden van u, als wij vanavond ook moeten zeggen, we zijn een geslagen gemeente. Er zijn leden van dit lichaam die vanavond niet in ons midden kunnen zijn. Het draagt hen aan u op, Heer. Gij kent hun omstandigheden. Gij weet dat er ook zijn die meeluisteren, die uitzien naar de bediening van het heilige avondmaal aanstaande zondag. Maar Heer, laat toch al uw kinderen worden vergaderd. En ook diegenen die in grote duisternis of psychische noden zijn. Heere, gij zijt toch bij machten om hen de weg tot uw tafel te banen. Heere, wil ons doen zien vanavond waarom het is dat gij in de gemeente geeft dat er zijn die in hun psyche worden geslagen, onderdrukt en gedrukt. En onze broeder Harm, die naar het lichaam, die ons diepe weg heeft te gaan. O Heere, wij bidden van u, dat u ook in deze geslagen gemeente de balsem van Gilead, van uw vertroostingen van de Heilige Geest, o Heere, geven. En Heere, als het dan menselijke wijze gesproken naar onze gedachten althans de laatste keer is dat Richard en Trini en Nienke en ook Marta in ons midden aan de tafel zullen zijn voorlopig. Laat er dan, o Heer, een rijke zegen mogen vallen ook voor hun hart. We bidden van u, o grote koning, waak over uw gemeente. En laat ieder in wiens leven de dingen liggen, waardoor uw heilige geest zou worden bedroefd en uitgeblust. Daarmee in de schuld komen. Dat u het lieflijk aanwijst. En dat u daarin uw genezing wilt schenken. O Heere, verwek toch in ons vurigheid van geest, levend geloof, groot verlangen. Want o Heere, hoeveel zijn er ook door de beproevingen die u in de gemeente brengt. Heere, hoeveel zijn er zwaar beladen met zorg. Hoeveel zijn er, Heere, voor wie elke dag hun roeping in het gezin een zware taak is. Die elke dag voor dag moeten zien erdoor te komen. We dragen, Heer, de familie van de Minkel is aan u op. Nu ook deze week opnieuw voor hun zwaar zal zijn. Wilt u desondanks door die diepe wegen hen dragen. En hen na die zware dag aanstaande vrijdag, zondag rijkelijk verkwikken aan uw tafel. Want Heere, Gij zijt toch een vader, meer dan welke aardse vader ook. En Gij, Heere, wilt toch de vertroostingen van uw heilige geest rijkelijk geven. Kracht in zwakheid die u verwachten, die zullen de krachten vernieuwen. En wij verwachten u, Heere. We hebben verwachting van u, omdat u het zelf bent die het hebt gegeven. Dat in deze week het heilige avondmaal bediend mag worden. Omdat u het zelf in de harten van verschillende van ons hebt gelegd. Omdat u zelf, o Heere Christus, gaf te spreken uit de catechismus over het avondmaal. En uw stem was daarin. U daalde daarin af. U legde zo lieflijk de roeping daarin, naar uw tafel. O Heere, wilt dan als u zelf de tafel aanricht voor ons. Ter genezing. En om te betonen uw trouw tegenover onze ontrouw. Ook geven dat wij als gemeente, door het oefenen in die heilige gedachtenis van uw lijden en sterven, ook inniger aan u verbonden mogen worden. En dat uw liefde, o dierbare koning, meer zou wonen in onze harten. En dat uw heilige geest meer zijn werk kan doen in ons. Want als wij niet verbroken zijn, als wij niet van u spreken, wie zal het dan doen? Als wij niet u verwachten, wie zal u verwachten? Als wij niet volharden in het gebed, wie zal dan bidden? O Heere, wil dan uw eigen huisgezin uit de slaperigheid en belastheid en beladenheid oprichten. Met nieuwe kracht van u en het vuur van uw liefde weer ontsteken in de harten. En geven dat in de gemeente dat vuur van heilige verwachting mag branden. En want Heere, wilt gij door de heilige geest in brand steken al onze eigen gereidheid, al onze dodigheid. Heere, vanavond moeten wij tezamen. Voorgangs, broederaad, gemeente, hart voor hart, bij uw schuld beleiden. Wij zijn u en elkaar, o Heere Jezus, ontrouw geweest. De liefde die uit u is, die overloopt uit hart en mond naar zondaren, die omziet naar elkaar. Die in innige trouw elkanders lasten draagt in de binnenkamer. Wat wordt er weinig in ons gevonden. Geef ons verbroken hart, o Heer. Omdat u ook na de vorige bediening van het avondmaal van ons hebt gezegd. Gij hebt de naam dat gij leeft. En gij zijt dood. Doe ons leven dan, o dierbare koning. Doe ons als uit de dood herleven, tot roem van uw genade. En dat uw heerlijkheid er over ons verspreid mag zijn. Dat wij leren elkanders lasten te dragen, elkanders voeten te wassen. En bij u, o Heer Jezus Christus, te blijven. O, wat zijn wij ontrouw en het vlees wordt niet bekeerd. En we worden ook niet beter, maar gij zijt getrouw. Die het vlees wil doden en de liefde wil doen door het geloof. Het geloof door de liefde wilt werkzaam maken in het hart. Ontferm u ons. En onze kinderen, onze gezinnen, onze gemeente. En al de leden van uw lichaam die er vanavond niet zijn. O Heere, laat ons in de geest verenigd zijn. En spreid uw vleugel over ons uit. Ook als er onder ons zijn die in deze week juist een brullende leeuw tegenkomen. Krachtige verzoekingen tot de zonde, vurige pijlen des Satans. Als juist in deze week alles ondersteboven gaat, of de bestrijding daar is, doe uw heilstem horen. En verheerlijk ga uw naam. Dat bidden wij van u, bij uw eigen barmhartigheid. En we danken u, o Heere. En erkennen uw genade, dat u de tafel aanricht. Voor ellendigen en onwaardigen. Dat u zondag wilt roepen, kom. Want alle dingen zijn gereed. En dan moeten we weer net zo goddeloos. Net zo ongeschikt komen. Als toen ons hart voor het eerst uw roepstem hoorde. En tot u kwam. Gij richt die tafel aan. Leg dan ook kracht in ter genezing. In Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Psalm 85 vers 2 heeft dan, o Heer, uw gramschap nummer end. Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, zult gij ons niet uit de dood herleven doen, omdat uw volk zich weer in u verblijft. 85 vers 2. Vanuit het woord Gods en voor dit uur van voorbereiding is 1 Thessalonicense 5 vers, en bijzonder vers 24. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Want gemeente, aanstaande zondag, dan worden wij weer geroepen tot de tafel van de gemeenschap. En dat is een onbegrijpelijk wonder. Want wie zijn het nou eigenlijk die die koning roept? Die hij wil ontvangen om zijn liefde en trouw te betuigen. Hij die u roept, zegt de apostel. Hij is getrouw. Maar hij wil eerst daarvoor uitvoerig erbij stilstaan hoe ontrouw de Thessalonicenzen waren. Dat moeten wij vanavond ook onder ogen zien. Hij die u roept is getrouw. En hij is zo getrouw dat hij onder ons die roep deed uitgaan. Dat de verschillende van u zijn die roep ook inwendig, in het hart zo krachtig mocht ontvingen, dat we nu alweer 4 weken na de vorige bediening van het avondmaal de Heere zelf zijn tafel aanricht. Hij roept ons. Maar waarom? Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat toen ik verschillende benaderd werd om weer al aanstaande zondag het heilig avondmaal te bedienen, en door mijn hart eerder een huiver ging. Dat ik eerder geneigd was om te zeggen, moeten wij de avondmaalsbediening niet uitstellen in plaats van naar voren halen. Moeten wij, als wij zien wie wij als gemeente zijn, hoe ontrouw we zijn, hoe ver we van onze plaats zijn, niet eerder zeggen, er is een half jaar geen bediening, dan dat wij het alweer naar een maand hebben. Maar hij die ons roept, had hogere gedachten dan ik. Hij die ons roept, is veel wijzer dan wij mensen. Want wij zouden geneigd zijn als we zien onze ongeschiktheid en onze grote schuld, om te zeggen, het kan u niet. We zijn nu in zo'n toestand als gemeente en misschien u ook wel persoonlijk voor uw hart. Het kan u niet. Maar de Heere zegt, ik richt juist mijn tafel aan en ik roep u daartoe om u te genezen. En om u in een week van voorbereiding juist uit die grote schuld en dodigheid weer levend te maken. Wat een barmhartigheid dat Christus ons roept en zijn tafel aanricht, terwijl dat we moeten zeggen, wij zijn zelf zo ontrouw, zo was het ook onder de Thessalonicenzen. Dat was een gemeente, we lijken er eigenlijk wel wat op. Want die gemeente, de apostel Paulus zegt in hoofdstuk 1, het woord des Heeren is van u uitgegaan, hoe u van de afgoden bekeerd bent tot de levende God, om zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Dat was een gemeente waarin zo'n vurige verwachting was geweest van de wederkomst van Christus. Zo'n vurige verwachting van het werk dat Christus onder hen zou doen. Zo'n vurige verwachting dat er zelfs waren die hun huis hadden verkocht, hun baan hadden opgezegd, omdat ze letterlijk elke dag de Heer Jezus uit de hemel hadden verwacht. Heel hun leven werd als het ware in beslag genomen door het evangelie dat hun hart in bezit had genomen. En meent, als we nu terugkijken als gemeente en naar een jaar geleden, hoeveel verwachting was er toen, net als bij de Thessalonicenzen? Hoe werden avond aan avonden de knieën gebogen in grote een verwachting en trouw. Het hele leven werd er toen door beheerst. Dat wij als gemeente toeleefden naar die eerste bediening van doop en avondmaal. Dat er verwachting was van dat de Heer ook veel uit onze gemeente zou willen toebrengen. En waar is die verwachting? En waar is hoe het die eerste vurigheid en liefde, waarin toen de knieën werden gebogen, waar is die gebleven? Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat het bij hun was uitgeblust. Blus de geest niet uit. Daar waren ze dus mee bezig. En veracht de profetieën niet. En zo geeft hij al die vermaningen aan die gemeente die het zo nodig heeft, omdat ze ook zo ver van hun plek waren. Vurig verlangen had hun gekenmerkt. Eendrachtig gebed, onderlinge liefde. Maar met dat het langer duurde, omdat de Heer Jezus nog niet terugkwam, omdat de uitgestelde hoop hun hart krenkte, zoals Gods woord zegt, omdat dus de beloften die zij verwachten langer duurden, werd het geloof beproefd. En toen bleek onder de Thessalonicenzen dat zij zo vleeselijk nog waren. Dat er nog zoveel aan hen ontbrak. Dat ze dus niet eens bereid waren voor de wederkomst van Christus. Dat zij als gemeente dus wel hadden geleefd in een vurige verwachting, maar dat er nog zoveel was waarmee zij hem niet onder ogen kunnen komen. En gemeente, ik geloof dat het ons ook geldt. We hebben vorig jaar een grote verwachting gehad en we mogen met diepe dankbaarheid terugkijken op wat de Heer heeft willen geven. Want velen van u waren er 31 mei nog niet bij. Die zijn toegebracht door Gods genade. Of in ieder geval tot de gemeente toegevoegd. De Heer heeft wonderen willen werken. Maar ik gevoel toch diep de nood van ons als gemeente. En de schuld ook, dat we zo ver die eerste liefde hebben verlaten. En daarom moeten wij, als de Heer ons roept tot zijn tafel, ook onze eigen ontrouw onder ogen zien. Eigenlijk is de vermaningen die de apostel Paulus geeft, vanaf vers 14, die zijn zo gepast voor onze gemeente ook. Daar ook in Thessalonica, het eerste vuur was gedoofd. En de vurige liefde tot Christus die uit de hemel komen zou en tot elkaar werd minder. En daarom zegt Paulus, maar wij bidden u broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Gemeente, Christus vermaant de Thessalonicenzen dat zij als lichaam niet genoeg oog hadden voor elkaar. En gemeente, ook wij zijn een geslagen gemeente. Wij missen onder ons vanavond mensen die wel gedoopt zijn en behoren tot zijn lichaam. Hebben wij hen ondersteund en vertroost? Hebben wij diegenen die ongeregeld wandelen ook vermaand in de liefde van Christus? En ook daar komt het op aan, niet alleen hun namen genoemd, hier en daar in het gebed, maar werkelijk hun lasten gedragen. Dat is ook nog een onderscheid. Wij kunnen, omdat wij bepaalde mensen weten, bepaalde noden weten, die opnoemen in het gebed. Maar de Heere zegt, maar heb u elkanders lasten gedragen? Bent u werkelijk één lichaam? Had u ook de vurigheid van geest om als er mensen ongeregeld wandelden hun te vermanen? Of werd het in Thessalonica en onder ons gewoon dat er geen ijver meer was voor de Heer? En dat het allemaal maar goed was? Maar dat er ook geen oog meer was. Paulus spreekt in vers 14 over de liefde van Christus. waar zijn liefde ons hart vervult en verwijt, daar krijgen we ook zijn ogen om elkaar te zien. Om elkander de voeten te wassen en elkander te dienen. Gemeente, moeten we daarin niet naar hem en naar elkaar vanavond schuld beleiden. Wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelde, vertroost de kleinmoeder. En in vers 16 zegt hij, verblijd u alle tijd. En die vermaning die heeft ermee te maken dat zij dus, omdat het langer duurde voordat Christus wederkwam, omdat zij door verdrukkingen moesten gaan en beproevingen, werd hun hart moedeloos en verslagen. Ze hadden gedacht, Christus komt vandaag of morgen terug. En we verwachten hem met blijdschap en vurigheid. Maar er kwam vervolging en verdrukking. Er vielen mensen af. En daardoor werd het hart moedeloos. Het komt door ongeloof. Omdat er geen geloof is dat de Heere zijn belofte desondanks vervullen zal, ook al duurt het lang. Wat was onze verwachting van hem? Voor onze gemeente, voor onze kinderen. En als dan de uitgestelde hoop het hart krijgt, is er dan nog blijdschap door het geloof in een belovend God? Al zijn de omstandigheden droevend. Bedroevend. Al gebeuren er dingen die het hart schudden. Maar er kan, als wij in het geloof staan, blijdschap zijn in God. Omdat hij die het beloofd heeft ook getrouw is. Daarom zegt Paulus, u kunt u ten allen tijden verblijden. In God die het beloofd heeft. Ook als het langer duurt. En gemeente, dat geldt ook ons. Waar het geloof, ook ons geloof wordt door de Heer op de proef gesteld. Want er waren vorig jaar zelfs al op 31 mei verschillende mensen in de gemeente, met name dan van daarbuiten, die hadden grote verwachtingen en die waren teleurgesteld. Maar hoe is het bij ons? Hebben wij nog steeds de verwachting van hem die het beloofd heeft? Hebben wij nog steeds de verwachting dat hij krachtig en kennelijk wil tegenwoordig zijn aanstaande zondag? Dat hij de wonden van onze ziel wilt helen? Dat hij zondaar wilt bekeren? Of zijn we ook moe en uitgeput geworden door ongeloof? Want dat is het dan. Doordat wij niet volharden om ondanks de omstandigheden hem te verwachten die het beloofd heeft. En kijk, omdat hun hart moedeloos werd en verslagen werd, verdroogde ook het gebed. En daarom zegt Paulus, bid zonder ophouden. Gemeente, ook deze vermaning hebben wij ter harte te nemen. Want we moeten eerlijk zeggen, daarom hebben we ook als broederraad gezegd, we zijn ook in de voorbereidingsbijeenkomsten afgeweken van hoe het begon. We zijn begonnen om met elkaar als gedoopte leden ieder keer onze knieën te buigen. En te bidden of dat de Heer er wilde zijn en een rijke zegen wilde geven. En van lieverlee is dat ingenomen, is die tijd ingenomen door allerlei dingen die te bespreken zijn. En de apostel zegt, bid zonder ophouden. Volhard in het gebed. Laat niet, omdat de gebedsverhoring uitblijft, omdat de grote dingen die u verwacht nog uitstaan, laat daarom niet het gebed ophouden. En gemeente, hoe gepast is dit voor ons? Want ik moet zeggen, ik ben beschaamd tegenover. Diegenen in de gemeente die Christus niet kennen. Want zeker op de Veluwe zijn diegenen die Christus niet kennen trouwer in de gebedsbijeenkomsten dan wij. En zijn er vaak weinig van Gods volk. Bid zonder ophouden. De Heere wil op het noodgeschrei grote wonderen doen. Maar waarom zijn wij verslapt in het gebed? Waarom roepen wij niet eendrachtig tot God? Waarom is er de ontrouw in de gebedsbijeenkomsten? En hoe is het in uw eigen binnenkamer? Het gebed ook voor de gemeente. Bid zonder ophouden. Een biddende gestalte, zegt Paulus, die moet blijven verwachting van hem. Alle noden uitspreiden voor hem. Met alles vluchten tot hem. In alles roepen tot hem. Bid zonder ophouden. Maar verwachten wij het nog? Zoals het er nu naar uitziet, zal dit de eerste keer zijn dat wij het heilig avondmaal hebben te bedienen en er niet gedoopt kan worden. Tot zoals het er nu naar uitziet. Gaat ons dat aan het hart? En drijft ons dat niet in nood tot hem, ook eendrachtig? Dat het werk van hem in de toebrenging van zielen moet voortgaan. Bid zonder ophouden. En juist als hij vertoeft, verbijt hem. Juist als hij uitstelt, hebben wij te meer aan zijn troon te hangen. En juist dan te meer van hem te vragen. Waarom is het dat u vertoeft? Waarom is het dat u uw belofte nog niet vervult? Paulus schrijft dit dus aan een gemeente waar het gebed was verdroogd. En ook aan ons schrijft de Heilige Geest dit. En hij zegt, dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus over u. Dus dat is weer de andere kant. En van diezelfde zaak, dat onder de Thessalonicenzen, juist omdat hun grote verwachtingen werden uitgesteld, zij ondankbaar werden en teleurgesteld. En zij niet opmerkten hetgeen wat de Heere gaf. En gemeente, ook dat gaat ons aan. Dat we soms hier en daar geluiden horen van teleurstelling, dan merken wij wel op hoeveel dat Christus geeft. Hoeveel er is dat er om te danken is. En dat er toch onder ons velen zitten nu die een jaar geleden nog midden in de zonde leefden. Dat er anderen zijn gebracht tot de gemeente die in eenzaamheid hun weg gingen in kerkelijk opzicht. De Heer heeft zoveel zegeningen gegeven. Heeft onder ons willen werken, maar zijn we werkelijk dankbaar en verwonderd? Of is er, zoals onder de Thessalonicenzen, die ondankbaarheid en niet op te merken wat God geeft? Gemeente, de Heer heeft zoveel goede tierheid ons bewezen. Ondanks ons. En maand na maand. Of in ieder geval om de maand. Steeds een tafel toegericht. En hij heeft onder ons willen geven. Dat evangelisatiewerk. Een zendingswerk. En het schoolwerk. Mag worden opgevat. Hij neigt harten. Hij geeft liefde. Hij zegent het woord. Hij geeft de opening. Maar erkennen wij hem. Dat al die gaven die hij geeft zo onverdiend zijn. Gemeente, wat zijn we schuldenaars tegenover hem die vanaf de troon van zijn heerlijkheid op ons neerziet. Dank God in alles. En Paulus zegt, blus de geest niet uit. Daar waren ze dus mee bezig in de gemeente. De geest des geloofs. De geest die het vuur van de liefde in het hart aansteekt. En vurig geloof geeft. En vurige gebeden geeft. De Heilige Geest die ook in tijden van beproeving toch de waakvlam van het geloof onderhoudt in het hart. En Paulus zegt, maar u blust die uit. U dooft dat. Omdat dus inderdaad verslagenheid en ongeloof en vleeslijkheid hun hadden ingenomen. Daar paart de Heilige Geest zich niet aan. Dan werkt de Heilige Geest niet meer zo krachtig in de gemeente van Thessalonica. als dat het voorheen was. Blus de geest niet uit en veracht de profetieën niet. En gemeente, u zegt, wat zou dat voor ons betekenen? Nou gemeente, de Heere gaf dus onder de Thessalonicenzen, zegt Paulus, profetieën. Dat wil zeggen, de toepassing van het woord. Dat het woord onder hen werd verkondigd met toepassing in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat de Heere een woord ter rechte tijd gaf te spreken. Dat de Heere hun vermaande door de woordbediening. Dat de Heere sommigen en zeker de voorgangers een woord in het hart legde, een last, dat is het profeteren. En dus er is het onderwijs van het woord. Bijvoorbeeld de catechismusprediking, wat week na week zo op orde voortgaat. En er is de profetie. Dat de Heilige Geest de spreken geeft. Hoort wat de Geest tot de gemeente zegt. En veracht dat niet. Maar buig daar ondernemer ter harte. Hoort het. Overdenkt het. Wat heeft de Heilige Geest tot ons te zeggen? En gemeente, hoe is dat bij ons? Want ook onder ons gaf de Heer, ook sinds het vorige avondmaal, opende Hij het woord. Zo toepasselijk gaf Hij te spreken. Niet, en dat is niet uit menselijk inzicht, de Heilige Geest gaf te spreken. Al de daags na de vorige bediening van het Heilige Avondmaal gaf de Heilige Geest te spreken. Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. En hoeveel andere woorden heeft de Heere juist de achterliggende maanden niet ter vermaning en ontwaking voor ons gesproken. En de apostel Paulus zegt, veracht dat niet. Want het is het woord dat de Heilige Geest niet alleen in het algemeen in de Bijbel zet, maar tot deze gemeente spreekt. Wat Hij tot deze gemeente te zeggen heeft, waar Hij de opening van zijn woord geeft. En daarin, gemeente, ligt ook voor ons schuld. Want die preken, misschien dat u andere preken in het bijzonder voor u van toepassing waren. Of juist bij u de nood open hebben gelegd. Maar wat heeft het uitgewerkt? Ook werkelijk een wederkeer, een ontwaken? Veracht de profetieën niet. En gemeente, ik wil ook nog de vinger leggen bij vers 22. Waar de apostel zegt, onthoud u van alle schijn des kwaads. Want gemeente, ook die vermaning hebben wij als gemeente ter harte te nemen. Daar waren dus onder de Thessalonicenzen mensen die de vrijheid namen als christen. Om in dingen te wandelen waarvan de apostel zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar ik zal me onder de macht van geen laten brengen. Gemeente, ook hier hebben wij schuld. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Er kan juist de genade Gods en de vrijheid die in Christus is worden misbruikt om dingen aan de hand te houden die misschien niet eens voor onszelf een gevaar zijn of tot zonde brengen. Maar die een schijn des kwaads geven. Die voor anderen van in de gemeente die de Heere nog niet kennen een aanstoot zijn. Daar heb ik ook schuld aan. Daar staan wij gemeente tezamen schuldig aan. We hebben vorig jaar toen de gemeente gesticht werd en wij ook als broederraad steeds de knieën bogen en als gemeente, Heere, hoe hebben wij nou gemeente te zijn? Toen hebben wij in biddende afhankelijkheid dingen opgesteld. Bijvoorbeeld over smartphones, bijvoorbeeld over roken, over drinken. En gemeente, wij hebben de vrijheid die in Christus is, in sommige opzichten misbruikt. En daarmee een schijn des kwaads over ons afgeroepen. We zijn niet gebleven in die eerste vurigheid. Want hoe was het toen? Dat vele het dingen die in het leven moesten veranderd worden, in onze levenswandel moesten veranderd worden, met meteen zonder bedenkingen, met vurige liefde deden. Want het ging om zijn eer tenslotte. En van lieverlee, ik zeg het maar eerlijk, van lieverlee, ook bij mezelf, zijn dus dingen waarin we toen vurig hebben gehandeld, er weer ingeslopen. En horen we van anderen, hè, van ja, we hebben dat wel opgesteld, maar gemeente, we zijn ontrouw. Ontrouw aan hetgeen dat wij, aan hetgeen dat wij van de Heer hebben ontvangen. Ontrouw aan hetgeen dat wij toen in biddende afhankelijkheid ons aan de Heer hebben gegeven. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Ook als we moeten zeggen, hè, bijvoorbeeld drankgebruik, roken, hè, of het gebruik van smartphones, het brengt u niet in zonde. Maar we hebben vorig jaar ook gezegd, welk getuigenis gaat er vanuit in de gemeente en in de gezinnen. Hoe gaan wij juist diegenen die Christus niet kennen in deze dingen voor? Hoe ben ik in deze dingen u voorgegaan? Gemeente, dan ligt de schuld bij mij. En daarom ook dat die huiver door het hart ging, zijn we wel in staat om het heilig avondmaal te houden als gemeente. Zijn we niet ver van onze plaats? Na de laatste avondmaalsbediening gemeente ontmoette iemand uit de gemeente, kwam tot mij. In nood. En vroeg mij, Jans, is het allemaal wel waar? Want ik zie bijna 50 mensen aan het heilig avondmaal zitten. Maar ik hoor van bijna niemand wat er ontvangen is. Ik hoor geen getuigenis. Op de gebedsbijeenkomsten loopt het hart niet over. Is er geen getuigenis? Iemand in nood die mij vroeg, is het wel waar bij al die mensen? Want, en dat niet uit vijandschap, maar uit oprechte nood. Is het wel waar? Want als je de Heer Jezus Christus hebt ontmoet voor het eerst of bij vernieuwing, dan moet dat getuigenis toch klinken in de gemeente. Wat is er voor diegenen die Christus niet kennen, gemeente, in mij en in u, om jaloers op te worden? Wij zijn ontrouw. En dan komt de vraag op, kan de tafel wel worden toegericht? Dan komt de vraag op, hoe moet het nu verder? Zo ook onder de Thessalonicenzen. Dan komt de vraag op, hoe zullen wij wederkeren? Hoe? En dan komt de apostel, ziet u hoe dat hij werkt. Dat hij vermaning na vermaning na vermaning, die slaat, die dreunt in het hart van de Thessalonicenzen en die overtuigen, we zijn zo ver weg. En dan zegt de apostel niet, u hebt het evangelie verzondigd. En dan zegt hij ook niet, gaat er maar aanstaan. Maar dan zegt hij, en de God des vredes zelf, heilig u geheel en al. Want als hij tegen ons zegt, dank God in alles, blust de geest niet uit, verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden. Ja, wij moeten wel ontwaken. Maar wij moeten erkennen, wij kunnen zelf dat leven en die vurigheid en dat geloof niet onderhouden. Wij moeten wel onder ogen zien wat de oorzaken zijn als de Heere zijn geest inhoudt. En we moeten zelf wel, als er dingen in ons leven of het hart of onder elkaar liggen, waardoor wij de Heilige Geest uitblussen, dat wel onder ogen zien. Maar Paulus zegt, de God is vrede zelf. Zelf. Hij krijgt hier in de grondtaal ook alle nadruk. Hij doet het zelf. Hij slaat de Thessalonicenzen als het ware wel neer in verslagenheid over hun ontrouw. Maar hij bidt God. Hij heilig u geheel en al. Hij zal uw geest en uw ziel en uw lichaam oprecht maken. Uw geheel oprechte geest. Kijk, daar gaat het om in de week van voorbereiding. Dat wil de Heere nou. Niet dat wij zeggen, wij zijn onberispelijk. Niet dat wij in hoogmoed en blindheid voor onze afwijkingen. De Heere wil dat wij onder onze grote ontrouw diep verootmoedig zijn. Maar hij zegt, uw geest moet geheel oprecht worden gemaakt. Dat u juist erkent uw afwijking. Dat u juist erkent de ontrouw. Dat u verslagen van hart aan zijn voeten komt. O Heere, wat hebben wij u weder vergolden voor alles wat u ons gaf. Maar hij zegt, de God des vredes, die heilige u geheel en al. Hij zal het doen. Hij die u roept, is getrouw. Wij dus niet. Die het ook doen zal. Dus gemeente, al die vermaningen die de apostel geeft, die zijn geen vermaning om het maar te gaan doen. Maar een vermaning omdat wij het van Christus nodig hebben dat Hij het doet. Hij die u roept, Hij roept nog steeds. Dus Paulus zegt niet, Hij heeft u geroepen, maar Hij die u roept. Hij roept ons nog steeds tot geloof, tot heiligheid, tot onderlinge liefde. Hij roept ons nog steeds om Hem uit de hemelen te verwachten. Hij roept ons nog en Hij roept ons ook aanstaande zondag. Hij is getrouw. Getrouw dat die roeping blijft uitgaan. Getrouw inderdaad in zijn roeping aan de onbekeerden in de gemeente. Maar ook getrouw, en dat wonder is misschien nog wel veel groter, dat hij ook getrouw is in zijn roeping naar ons. Dat hij die ons riep, ook nog weer roept. Dat hij die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat hij die ons riep, zegt Paulus elders in deze brief, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Hij roept u opnieuw. En hij wil zondag opnieuw die roep doen uitgaan. Maar hij roept ons ook terug. Terug tot die eerste liefde. Terug om in oprechtheid. In oprechtheid het voor hem te belijden. En ziet u nou, wat de apostel zegt, uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. Dus wat de apostel daarmee bedoelt, de geest, de innerlijke geest in de mens, die moet oprecht gemaakt, gebroken voor God. Want de ziel, onze gevoelens en gedachten, ons vleeselijk bestaan, die is nooit oprecht. Die heeft juist de neiging de zonde te bedekken. Die heeft juist de neiging om van genade, om genade goedkoop te maken. Onze ziel, onze eigen gevoelens en gedachten en ons lichaam is alles met de zonde doortrokken. Maar als vanavond het woord des Heren uitgaat, dan zal uw geest oprecht zijn. Ook al kunnen uw gevoelens zich er misschien tegen verheffen. Maar de geest van de mens die getuigt van de waarheid Gods. Die geeft getuigenis, o God, het is waar. En dan zegt Paulus, laat die geest dan geheel oprecht worden. Opdat wij met geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dan richt Paulus zijn hoofd weer omhoog. Dan zegt hij dus weer, hij die u verwacht, hij komt. Want het woordje toekomst, dat betekent eigenlijk het naar u toekomen van. Dus Paulus zegt als het ware, hij is naar u onderweg. En daarom heb u het zo nodig om te ontwaken. Hij is naar u aan het komen. Hij is al onderweg. En daarom hebt u het zo nodig om onberispelijk bewaard te blijven. Want als er geen avondmaal wordt bediend zondag, omdat Christus morgen op zaterdag wederkomt, hoe vindt hij ons dan, u en mij en ons als gemeente? Als hij gisteren was wedergekomen of vandaag, dan vond hij ons niet onberispelijk. En misschien dat u zegt vanavond, dat kan niet, onberispelijk. Want er is altijd wel wat. Maar Paulus bedoelt met onberispelijk ook niet zonderloos. Maar hij bedoelt juist oprecht. Vat u het? Niet zonder zonde. Maar zonder dat u iets te verwijten valt wat u zelf bedekt houdt. Of zonder dat u iets, zonder dat hij u dus iets moet verwijten wat u zelf niet onder ogen ziet. Daarom zegt de apostel, zie het onder ogen. Laat het getuigenis van uw geest in u ook worden nagevolgd door uw ziel en door uw lichaam, door heel uw leven. Word oprecht voor hem. Want de oprechte die is onberispelijk. Die zichzelf aanklaagt bij God. Die wordt door hem vrijgesproken. Die zichzelf ook bij vernieuwing steeds dieper moet verootmoedigen. Dan zegt de Heere, maar ik heb niets tegen u. Maar hoe vaak moest de Heere aan de eerste gemeente schrijven in Openbaring, dit heb ik tegen u. En dit heb ik tegen u. En dit heb ik tegen u. Maar hebben we, als wij het tegen onszelf hebben, als wij onszelf vanavond ook als gemeente aanklagen bij hem, als wij zelf als gemeente oprecht worden voor hem, dan wil hij zelf het werken, de God des vredes zelf. Want het begin van het leven des geloofs was uit hem. En hetgeen dat de Heere vorig jaar in ons midden werkte, was uit hem. Dat hebben wij niet gewerkt, dat was uit hem. En daarom wil hij het ook weer werken en onderhouden. Wij zijn ontrouw. Maar hij die ons roept, is getrouw. Die het ook doen zal. Want een genade is er in Christus. Dat hij het avondmaal niet heeft uitgesteld vanwege onze afwijking. Maar juist naar voren heeft gehaald. Dat hij ons juist roept om te genezen. Dat hij ons juist roept om ons oprecht te maken. Dat hij ons roept, opdat wij bij vernieuwing alleen zijn belofte overhouden als grond. Dat wij ons met beschaamdheid der aanzichten voor hem komen. En zeggen, bij ons is de ontrouw. Maar gij hebt mij geroepen. En doe dan gelijk gij gesproken hebt. Want hij die u roept, die zal het ook doen. Hij is getrouw. En gemeente, daarom mogen wij verwachting hebben van aanstaande zondag. Daarom mogen wij verwachting hebben. Dat als hij, misschien dat u vanavond zegt, maar mijn hart is zo ongeschikt. En mijn geweten zo met schuld beladen. Maar hij roept u aanstaande zondag. Maar gemeente, laten wij dan ook in die dagen tot aanstaande zondag. De kleinmoedige vertroosten, de zwakke ondersteunen. De Heere danken. Ons in hem verblijden. En bidden zonder ophoud. Opdat die koning nog in genade tegenwoordig wil zijn. En hij die ons roept, het ook doen kan en mag en wil. En dat die Vader der barmhartigheid, hij zegt, ik ben aan het werk. De Heere waakt wel over onze gemeente. En over u persoonlijk. Ondanks de ontrouw. Omdat de Heere zegt, maar ik, de God des vredes. Ik heilig u geheel en al. Maar weet u wat het is met de heiliging? Of dat woordje geheel en al, dat betekent eigenlijk allen en in elk opzicht. Dus dat betekent, de Heere wil juist de vinger leggen Op dat terrein in uw leven waar het pijn doet. Wij willen onze kruis het liefst uitzoeken. En het woord der vermaning dat hij van ons spreekt. Misschien zeggen nou het een uit vers 16, dat heb ik nodig. En het andere uit vers 17, ietsje minder. Maar Christus die wil juist, of de Heere wil juist, daar waar het pijn doet, waar het in ons vlees snijdt. Daar juist dat wij geheiligd worden. Daar juist dat wij oprecht worden. En daar juist in geven zijn rijke barmhartigheid. De God des vredes. Kijk, dat geeft nou vrede. En dat zal zondag ook vrede geven aan zijn tafel. Dat zal aanstaande zondag ook de vrede geven in het hart. Als wij weten, ik onwaardig en ontrouw. Maar ik sta zijn woord niet tegen. Hij heeft gesproken, mij geroepen. En ik mocht buigen en gehoorzamen. En dan komt de roem alleen toe aan hem die ons riep en roept. Die getrouw blijft tot in eeuwigheid. De roem toe alleen aan hem die opnieuw de tafel aanricht. De God des vredes. Het is ons gebed dat de Heere zo in ons eigen hart en in het midden van de gemeente. En tot getuigenis van alle die nog buiten Christus zijn zondag in ons midden wil zijn. Maar dit is het woord dat de Geest tot de gemeente spreekt. En dat wij hebben acht op te geven. En oprecht onder te buigen. Want Christus is naar ons onderweg. Hij komt eraan, zegt Paulus. Hij komt naar u toe. En mocht hij dan ook zondag in ons midden zijn. En ons gemoed bereiden voor zijn wederkomst. En ons tezamen in vurige liefde aan elkaar verbinden. En weer in vurige verwachting hem uit de hemel te doen verwachten. Dat geven God. Amen. Gaan danken. O Heere, maak ons oprecht. Dat we hebben zo'n hart dat wij wat u spreekt en dat wat u tot de gemeente zegt, zo zouden voortgaan en het verachten. En dat wij de ontrouw te meer maken en de schuld. En dat hebben we gedaan. Wij bidden u, o lieve Heer, laat uw roepstem zondag uitgaan met kracht, opdat die schuld en een afwijking gevoelde ook vrijmoedigheid krijgen om tot hem te gaan, om tot u te komen. En leg uw roepstem ook deze dagen in onze binnenkamer. U hebt de roeping doen uitgaan. U hebt ieder hart voor hart geroepen. O, geef ons u de liefde van die roep, de kracht van die roep en de beloften van die roep te horen. Zie ons niet aan, o God. Geef straks in het gebed verootmoediging en oprechtheid. Dat de Geest van ieder getuigenis mag geven aan uw waarheid en aanbidden mag uw trouw. En uw wijsheid, dat gij juist uw tafel, de bediening van uw tafel, naar voren hebt gehaald. Omdat u ons niet langer in deze toestand laten wil. Van een aanbiddelijke wijsheid in u, o lieve meester. Maar bereid ons ervoor en geef uw rijke zegeningen om Christus wil. Amen.